Gemeente, we willen nadenken over de gelijkenis die we hebben gelezen, die u is voorgelezen uit Matteüs 13. En dat doen we aan de hand van het thema, de vrucht van Gods woord in jouw leven. Dus de vrucht van Gods woord in jouw leven. Daarbij drie gedachten. De zaaier ging uit om te zaaien. Dat is onze eerste gedachte en dan staan we alleen stil bij de gelijkenis. De Heer Jezus heeft de gelijkenis verteld in de eerste 8 versen. En daarom moet je ook de structuur intact laten. Dus daarom staan we in onze eerste gedachte alleen bij de gelijkenis. En halen daar nog geen toepassingen uit. Dat komt dan in met name punt 2 en 3. Dus de zaaier ging uit om te zaaien. Dat is alleen de gelijkenis. En dan als tweede, het zaad wat geen vrucht draagt. Dat hebben we gehoord, hè? Die plaatsen waar dat goede zaad terechtkomt, maar wat geen vrucht draagt. Dus dan gaan we naar de toepassingen die de Heer Jezus ook zelf geeft. En vanaf vers 18. En dan als laatste, het zaad wat wel vrucht draagt. En dat zal een korte overdenking zijn, punt 3. Dus één korte, dan een lange en dan weer een korte. Nee, ik geef ook een luistervraag mee vanavond. Hoeveel vrucht, lijkt op het thema natuurlijk, hè, dus dat snap je, dan kun je het een beetje onthouden. Hoeveel vrucht draagt Gods woord in jouw leven? En misschien moet je hem nog scherper stellen. Draagt Gods woord vrucht in uw leven? Dus hoeveel vrucht draagt Gods woord in uw leven en draagt Gods woord vrucht in uw leven? Want daar gaat het om. We kunnen natuurlijk naar de kerk gaan en we kunnen ons leven leiden, maar als ons hart zo hard is als een steen, ja, dan brengt het geen vruchten voort. Dan leiden we eigenlijk een leven wat, ja, voor de Heere, waar de Heere niet wordt groot gemaakt. Want juist ook, hoe krijgt God nou zijn eer als zondige mensen met stenen harten tot geloof worden gebracht? En dan kan het niet anders dan dat gelovige mensen, omdat ze ingeënt zijn in de ware wijnstok Jezus Christus, die dan, en waar dan de sappen stromen in die takken, die sappen die dan vanzelf vruchten geven. Dat kan niet anders. Dus als er waar geloof wordt gevonden in een mens, dan zullen er vruchten zijn. Nou, daar gaan we over nadenken. Jongelui, dat zaaien, dat ging toen wel wat anders als bij ons. En met gulle hand. Dat is ook heel belangrijk om dat in gedachten te houden. Die zaaier, die boer, die zaaien niet zomaar met een zuinige hand, maar met gulle hand. Misschien zijn hier ook wel kinderen, en die zijn er gelukkig, die, maar ik weet niet of u dat moet ik nou gaan zeggen, die thuis een potje hebben of meerdere potjes hebben. Bij mij thuis hebben we er ook een paar rondrennen die dat ook doen. En dan hebben ze een zaadje, zakje met zaadjes, komkommerzaadjes of zonnebloemzaadjes. En dan hebben ze in van die eierdozen gedaan en dan grond erin. En dan zo'n zaadje erin en dan water erbij en dan hebben ze zo'n petfles hebben ze doorgesneden en dan hebben ze een mini-kastje op zo'n plekje. Of ze hebben een klein kastje gemaakt. En elke dag komt er een beetje water bij. En gaan ze kijken van, komt er al wat felgroens boven? En vorige week was het zover. Kwamen al die potjes, niet allemaal trouwens, maar de meeste potjes wel, komt dan van zo'n klein groen pril plantje boven. Nou, en dan word je erbij gehaald, zo van, nou, het is aan het groeien. En het is nu ook overgepoot, dus ze hebben het uit die potjes, ze hebben het overgepoot in een wat grotere akker, zodat die plant ruimte krijgt om te gaan ontwikkelen. Nou, hou dat in gedachten, ook voor vanavond. Ik zei al in de eerste gedachte, gaan we nadenken over de gelijkenis. Nou, daar gaan we nu naar kijken. Net zoals vanmorgen, probeer ik altijd in onze eigen gemeente ook de kinderen te leren. Pak je Bijbeltje erbij, je kunt het zo meelezen. Nou, vers 1. De heer Jezus die gaat het huis uit. En hij gaat naar de zee. Hij gaat daar zitten. En we lezen dat in vers 2 tot hem vergaderde vele scharen. Nou, wat is dat vergaderen? Gingen ze dan nadenken? Gingen ze dan om de tafel zitten zoals ze hier de kerkraad vergaderen beneden in de grote tafel? Nee, vergaderen betekent dat ze samenkomen. Net zoals wij hier in de kerk zijn vergaderd. En vele scharen, dat betekent veel mensen. Dus veel mensen kwamen luisteren naar de Heer Jezus. En wat daar plaatsvindt is precies tegenovergesteld als wat hier plaatsvindt. Hier staat de spreker staat en de luisteraar zit. En daar is het precies andersom. De spreker, de Heer Jezus, zit in het schip. En de schare stond op de oever. Dat is helemaal niet zo'n gekke gedachte. Toen ik in het leger zat. En we kregen dan les. En dan had je natuurlijk heel de nacht niet geslapen. Of bij niet geslapen. En dan hadden ze dat hok waar wij les kregen. Hadden ze dan flink heet gestookt. En wee je gebeente als je dan in slaap viel. Dus wat deed je dan? Dan ging je staan. Ja, ga maar staan. Nou, dan ging je staan. Want ja, staan slapen, dat is toch wel een stukje lastiger. Kan ook. Maar een stuk lastiger. Nou. Dat is een praktische tip. En hij, dat is de Heer Jezus, lees in vers 3, sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen. Nou, en dan gaat de Heer Jezus vertellen, heel eenvoudig. Misschien was het wel zo dat onderweg, toen ze uit het stadje liepen, naar de zee, dat ze onderweg wel zo'n zaaier zagen die daar met gulle hand dat zaad uitstrooide. Wat betekent dat? Toch een kleine betekenis natuurlijk, ik kan het toch niet laten, dat is het woord van God. Calvijn zegt, iedere keer als er wordt gepreekt, dan wordt het bloed van Jezus Christus gesprengd over de gehele gemeente. Petrus noemt het zaad van de wedergeboorte wordt uitgesprengd over de hele gemeente. Die zaaier in het Midden-Oosten, die hadden natuurlijk niet zo'n akker als wij die hebben. Onderweg hier naartoe viel ik het weer op, hè, in de polder. Dat zijn allemaal rechte strepen, grote trekkers met GPS, allemaal beeldschermen en allemaal rechte voren. En als je erboven vliegt, dan zie je allemaal vakjes. Nederland is allemaal vakjes, ook in Zeeland hoor, net zo. En dan weet iedere boer precies van, nou, dit is mijn perceel en dat is jouw perceel en... Er gaat bijna geen zaadje verloren, want het is allemaal afgemeten, afgewogen en dat is goed. Maar ja, dat is natuurlijk niet het beeld van het Midden-Oosten. Die zaaier, die had een hele andere akker, een hele andere grond. De grondsoort was anders, zaten stenen net onder de oppervlakte. En als hij ging ploegen, dan was dat misschien wel met een mens ervoor, of als hij wat rijker was, had hij een os. Maar die ging natuurlijk lang niet zo diep als een ploegmes zoals dat hier in Nederland is. En misschien was het wel zo geweest dat de avond ervoor iemand een kortere route had genomen en zo met een groepje jongeren of ouderen over die akker had gelopen die de dag ervoor geploegd was om te zaaien. Dus dan was die grond aangestampt. En andere, ja, onkruidbestrijding, dat hadden ze niet. Dat moest je met de hand eruit trekken, dus er groeiden ook plukjes onkruid. En het klimaat is anders. Dus de omstandigheden zijn totaal anders van in vergelijking met hier en toen. En toch, die zaaier, als hij zaait, dan maakt hij een grote zwieper. Want dit is de juiste manier, heb ik geleerd van een boer. Op deze wijze, je hele arm naar achter strekken en met gulle hand gooien dat zaad. Je hoeft niet te kijken waar het terecht komt. Ja, soms valt het op de harde grond, dat lezen we in vers 4. Het zaad viel een deel bij de weg en de vogelen kwamen en aten dat zelf op. Misschien heb je het ook wel eens gezien, hè? Als je het IJsselmeer kijkt, of misschien ben je op zee geweest, als een kotter aan het vissen is. Ik ben bij ons wel eens meegeweest met een kreeftenvisser. En iedere keer als we dan die kooien boven haalden en we haalden dat afval, het is geen afval, het is allemaal beestjes die ook in zo'n korf zitten. Ja, die meeuwen, die bleven maar aanvliegen. En als zo'n kotter op zee is en zijn netten uitgooit, dan bleven die meeuwen ook maar aanvliegen. En als een boer met zijn trekker, met zijn ploeg, zijn akker openscheurt, dan komen er ook allemaal meeuwen, want er zitten allemaal beestjes in die grond. Nou, dat gebeurt daar ook. En hij zaaide, en de vogels kwamen en aten dat zelf op. Nou, en dan de tweede. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen. Dat kon die boer niet zien, maar er zaten die stenen net onder de oppervlakte. En dat zaad, dat valt in de grond, en dat schiet wortel, en dan komt dan tegen die stenen aan, en de zon komt op, en het verdort. En dan de derde. En een ander deel viel in de doornen. En de doornen wiesen op, en het verstikte er zo. Ik vind alle drie de voorbeelden aangrijpend. Omdat ik ze alle drie herken. En misschien u ook. En jij. Want die laatste daar valt tussen het zaad, tussen de doornen en de distels. En het verstikte en droeg geen vrucht. Nou, misschien heb je wel zo'n plant in de tuin. Dan moet je goed oppassen als je zo'n plant hebt. Dat is zo'n klimop. De hedra. In de bos zie je ze ook. En dan zie je een prachtige eikenboom van misschien wel 40, 50 jaar oud. Maar in de loop der jaren is dan zo'n hedra er tegenop geklommen. Die is om heel de stam heen gegaan. Elk jaar een stukje hoger, hoger, hoger. Totdat die bovenin was en alle takken heeft overhoekerd. En dan sterft zo'n grote, statige eikenboom. Omdat die helemaal overwoekerd is door dat onkruid. Daarom moet je bij het eerste zicht van dat onkruid moet je dat gelijk weghalen. En dan de vierde. En een ander deel viel in de goede aarde. En gaf vrucht, het een 100, het ander 60 en het ander 30 fout. He, als zo'n korenaar, als zo'n korentar, als zo'n korenkorrel in de grond komt, dan gebeurt er wat mee. Dat hebben ze gefilmd, hè. Een camera dichtbij, kun je op YouTube kun je dat zo vinden. Dan gaat zo'n korenzaadje, zo'n korenkorrel gaat daar in de grond. En dan sterft het door een plasje. Er blijft niks van over, zou je zeggen. Alleen wat substantie. Niet meer herkenbaar als zijnde een zaadje. Denk je van, geen hoop meer voor dat zaadje. Maar heel langzaam komt er toch zo'n groen klein plantje uit, een worteltje. Gaat naar beneden, plantje komt omhoog. En dan wordt het versneld opgenomen en dan worstelt zich boven de grond uit. En dan groeit het verder en verder. En dan komt er in zo'n aar, komen daar wel 100 of 60, 30 van die korrels uit. Dus uit één zo'n korreltje wat gestorven is, komt er dan weer zo'n volle aar. Bij ons in Zeeland heb je de eerste gerst, staat alweer boven de grond. En de wintertarwe, zal hier ongetwijfeld ook zo zijn. En dan zie je die halmen alweer vol worden met vrucht. Overigens is het zo dat dominee Jacques van Dijk vertelde ook dat de Universiteit van Wageningen heeft geprobeerd om dat na te maken. Om zo'n graankorrel na te maken. En dat is ze gelukt, dachten ze. Toen hebben ze die in een potje gedaan. Een echte en een namaak. En jullie weten het wel, hè, die echte, die kwam op. En die namaak, die synthetische, daar gebeurde niks mee. Omdat God het is die het leven geeft. Wie oren heeft om te horen, die horen. Nou, onze eerste gedachte. Het thema voor deze avond is, deze middag, de vrucht van Gods woord in jouw leven. De zaaier ging uit om te zaaien, de gelijkenis. Nu gaan we kijken naar de tweede gedachte. Dat gaat over het zaad wat geen vrucht draagt. We zouden zeggen de drie negatieve voorbeelden. Wat gebeurt er in het intermezzo? De mensen die bij de eerste vertelling van de Heer Jezus geweest zijn, die zijn weggegaan. De discipelen alleen zijn overgebleven. En dan gaat de Heer Jezus spreken met zijn discipelen. Het voert nu te ver, het zou me te veel tijd kosten om dat verder uit te diepen. Als u dat leest, dat ze bevoorrecht zijn, dat ze mogen spreken met de Heer Jezus, maar ook het aangrijpende, dat er mensen zijn die wat ze hebben ook van hen genomen zal worden. Omdat hun hart dik is geworden. Hun oren zitten dicht, hun ogen zitten dicht. Dat heeft ons ook wel te zeggen. Dat gaat natuurlijk primair over het Joodse volk. De Heer Jezus had gepreekt tegen de Joden en de Joden hebben hem afgewezen. En Paulus en Barnabas hebben gepreekt tegen de Joden, altijd allereerst tegen de Joden in de synagogen. En ze werden afgewezen en dan richtten zich tot de heidenen. Maar ook hoeveel keren hebben wij al het evangelie gehoord? Jong en oud. Is dit ook niet een aanklacht tegen ons? Wat is er gebeurd met al dat zaad wat... Doe ik het nog weer verkeerd, je moet het zo doen, hè? Ruim. Wat is er gebeurd met al dat zaad wat... zondag aan zondag over u is uitgestort. Heeft het vrucht voortgebracht? Wat is de vrucht van Gods woord in ons leven? Want ik sluit mezelf erbij in. De Heer Jezus gaat uitleggen aan de discipelen, want het is heel belangrijk dat zij goed begrijpen wat de gelijkenis betekent. Omdat zij zijn vertegenwoordigers zullen zijn. Zij zullen namens de Heer Jezus spreken en de gelijkenissen gaan vertellen en doorgeven. Het moest goed op schrift worden gesteld. En daarom gaat de Heer Jezus hem zelf uitleggen in vers 18. Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. De zaaier, zo legt de Heer Jezus uit, dat is degene die het evangelie, het woord van God verkondigt. Dus ook de juffrouw op school, als ze morgen weer een bijbelverhaal vertelt. Of de leraar op het Beregia, of op Pieter Zand die de dagopening doet. Of vader of moeder die de dag afsluit. Of die aan tafel na het eten de bijbel leest en daar een dagboekje bij leest. Of zelf woorden erover spreekt. Of misschien wel naar de dienst vanavond als je samenkomt met wat vrienden en eentje gaat spreken over het woord. Dat zijn allemaal momenten dat zaad wordt uitgesprengd met gulle hand. Dan is het dus van essentieel belang dat we als zaaiers dicht, zeer dicht bij het woord blijven. Dit is het woord van God. Dat moet gezaaid worden. En als we daarvan afwijken, dat mag niet, staat in Openbaring 22 heel duidelijk. Dan zal het woord ook geen vrucht dragen als we daarvan afwijken. Het pure, zuivere woord van God moet gezaaid worden. Daarom is het zo belangrijk dat onze kinderen het begrijpen. De jongeren en de ouderen. Als we niet het woord brengen, dan zal al die arbeid vruchteloos zijn. Dan zullen er geen zielen worden gered voor de eeuwigheid. Dan zullen er geen dode zondaren tot leven worden gewekt door de Heilige Geest. Want die gebruikt immers zijn eigen woord voor het redden, het openen van harten van zondaren. Dan zal er ook geen groei zijn in de genade van de gelovigen. En er zullen geen bekeringen zijn. En de prediker, vanavond mag ik dat zijn, vandaag, moet zich dus ook geen moeite besparen om het evangelie te verkondigen. Er staat in Jesaja 32, vers 20. Wel gelukzalig zijt gij lieden die aan alle wateren zaait. Gij die de voet des ossers en des ezels derwaarts heen zendt. Altijd zaaien. Dus ook morgenochtend als je op je werk komt. Zaaien. Je hoeft alleen maar door te geven. Net als die bedelaar. Alleen maar vertellen tegen een andere bedelaar. Te vertellen waar eten te vinden is. Komt het niet uit. Gaat het gesprek over weet ik het wat. Voetbal of zo. Nou, dan zegt Paulus tegen Timotheus, Predik het woord, houd aan tijdelijk, ontijdelijk. Ook als het niet uitkomt dus. Wij denken altijd dat we het goede moment moeten zoeken. En dat is ook wel slim, maar soms kan dat niet. Dan moet je spreken. Wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid, geduld en leer. En wij kunnen het leven niet geven, echt niet. Je kunt tegen zo'n, als je zo'n kinderen, als je zo'n zaadje hebt geplant, hè, van zo'n komkommer of van zo'n zonnebloem, je kunt er tegen praten. Je kunt met je vinger een beetje gaan vroeten of kijken of er al wat komt. Maar dat moet je zeker niet doen, want dan beschadig je zo'n teerplantje. Het is het grote geheim van God dat zo'n zaadje ontkiemt en naar een plantje uitkomt. En dan sta je met verwondering te kijken. Het enige wat je kunt doen is zaaien en nat maken. De prediker biedt het woord aan de mensen aan. Maar ik kan er niet voor zorgen, en uw dominee niet, en uw kerkenraad niet, en een vader kan er niet voor zorgen voor zijn kinderen en een moeder niet. Wij kunnen er niet voor zorgen dat dat zaad harten openbreekt. Dat is Gods werk. Dus de geest is het die leven maakt, Johannes 6. Paulus zegt in 1 Korinthe 3, vers 6 en 7, ik heb geplant. Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft de wasdom gegeven. Zo is dan nog hij die plant iets, nog hij die nat maakt. Maar God die de wasdom geeft. Dus in alles, door alles heen, krijgt God de eer. En God moet ook al de eer ontvangen. We hebben het al zo vaak gehoord, hè. Mijn opa, die leeft niet meer. Maar toen hij klein was, toen werkte hij op de scheepswerf in Kinderdijk. Misschien heeft mijn vader het ook wel eens verteld. En wat deed hij dan? Dan moest hij met een tang moest hij van die klinknagels vasthouden. En dan was er zo'n grote man met zijn grote hamer. En die sloeg dan die klinknagels die mijn opa met zijn tang vasthoudt. Want die was klein toen nog. Hè, en dan kon hij zo vasthouden. En die kreeg een enorme klappen zo in die scheepshuid. Nou, de eerste keer dat je die klappen hoort, dan schrik je. Maar als je een week naar die klappen hebt gehoord, dan word je er doof voor. Dan went het. Nou, zo is het ook met het evangelie. Hoeveel keren hebben we in de kerk gezeten dat we dachten van, ja, dit is geweldig. Of, dit wist ik al. Of, maar ja, na een week, weet dat we kwijt. Want dan is alles weer verder gegaan in je leven. Nou, dat is nou precies wat hier gebeurt in vers 19. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, niet begrijpt. Daarom is het zo belangrijk dat we opletten tijdens de dienst. Dat de kinderen hun uiterste best doen om te begrijpen wat de dominee zegt, de kandidaat. Dat je oplet als je huisbezoek krijgt, dat je oplet als je vader of moeder spreekt uit de Bijbel. Dat je oplet als je 's avonds voordat je naar bed gaat, je Bijbeltje open doet en je dagboekje leest. Dagboek. 'S Morgens ook. Want al die momenten, dat zijn die momenten dat als het ware God rechtstreeks tot ons spreekt. Wij leren op de universiteit, de Bijbel is de viva vox, de levende stem van God. En zo is het. Dit is het woord. En dat doet kracht. Maar dan moeten we wel opletten. Dat zei Petrus tegen die man daar bij die schone poort die verlamd was. Die pakte hem vast om te genezen. En hij zei in de naam van de Heer Jezus Christus. Maar eerst zei hij dat hij op moest letten. Gaat er in het Grieks. Dat hij heel zijn aandacht moest richten op Petrus. Nou, zo moeten wij in de kerk zitten. Zo moeten wij bidden. Zoals vers 62 uit Psalm 119. Dat we met verwachting in de kerk zitten, voordat we naar de kerk gaan, dat we luisterende woorden als het ware tot ons nemen, overdenken. Want anders, want wat gebeurt als we dat niet doen, dan gebeurt er wat hier staat. Dan komen die vogels, weet je wel, achter die kotter en achter die trekker. En die pikken één voor één dat zaad weg. En deze is degene die bij de weg bezaaid is. Die vogels is de duivel. De demonen. Ja, die bestaat. De grootste list van Satan is om mensen te laten geloven dat hij niet bestaat. Maar hij bestaat. Dat weten we al vanuit Genesis. En we zien het om ons heen gebeuren. Maar het gebeurt echt. De duivel rondgaat als een briesende leeuw. En hoe gebeurt dat nou? Misschien nu al. Dat u nu luistert, maar eigenlijk niet luistert. Dat u doet alsof u oplet, maar met uw gedachten elders zit. Of jij. Dan is er dus iets nodig, ja. De A6 groeit geen koren, de A6. Toch, jongens? Nee, ik heb nooit een korenveld op de A6 gezien, dat gaat niet. Dat moet er wat gebeuren. Dan moet eerst een asfaltvrees over de A6. Dan moet alles afgegraven worden, zodat de vruchtbare grond er boven komt. Dan moet er geëcht worden, geploegd worden en dan gezaaid. Dan komt daar vrucht. Dus voor de A6, dat is pittig zaaigebied. Nou, zo moet je je eigen hart voorstellen. Van nature is ons hart net als de A6. Zo hard als asfalt, als steen. Dat alles op afketst. De evangelie. En als je daarachter komt dat je eigen hart zo hard is. Zo vijandig is. Dat je dan gaat roepen. Heere, er is een aardbeving nodig die mijn hart open scheurt. Want ik kan het niet. Ik wil het niet. En dat doet de Heere. Door het woord. Door de prediking van het woord, zegt Paulus. Daarom is het zo belangrijk dat u in de kerk zit. En dat jij in de kerk zit. Want hier gebeurt het. Dat God had een andere manier kunnen kiezen om het evangelie te verkondigen. Maar dit is de weg, zegt dominee G. Boer, die God heeft ingesteld om het evangelie, het heil, te verkondigen. Om mensen zalig te maken. Dat gebeurt in de kerk, maar dan moet je er wel zijn. Nou, bent u hier. Maar als ik me niet vergis, zie ik. Maar er vanmorgen meer mensen. En die hebben natuurlijk oppassen en dat snap ik wel. Maar laten we onze plaats niet leeg. Want net dat u er niet was, was er een woord voor u. Wie zijn schuld is het dan? Wie zijn schuld is het dan als mensen verloren gaan? Dat is toch onze eigen schuld? Dat is de eerste op de weg. En dan de tweede. Vers 20 en 21. Die komt op de steenachtige plaatsen. Er zijn mensen die het woord horen en terstond met vreugde ontvangen. Die horen de belofte. Die zeggen, ja, dat vind ik geweldig. Maar het heeft geen wortel in zichzelf. Het is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. We lezen in de kanttekeningen 20 dat deze mensen hebben geen recht of vast vertrouwen op Christus. Christus is niet de hoeksteen van hun leven. Hun levenshuis is niet gebouwd op die rotssteen, maar op het zand. Je komt op school, je vertelt dat je een preek hebt gehoord die je aangesproken heeft. Maar je vrienden lachen je uit waar je bij staat. En de volgende keer ga je niks meer zeggen tegen je vrienden over je preek. Over de preek die je hebt gehoord. Je komt thuis en je vertelt dat je geraakt bent door een preek. En je oom is net op bezoek en zijn beste oma die gaat toch even flink er tegenin. En je zwijgt. Je krijgt een nieuwe baan en de mensen die waar je eerst mee samenwerkte, die dienden wel de Heer, maar op je nieuwe werkplek, ja, toch niet. En je wil je echt niet op zondag werken. Dan krijg je een bonus van 200%. Dat is toch verleidelijk. En zo laat je je meevoeren, daar waar je eerst enthousiast was om de Heer te dienen, word je meegesleurd door de maalstroom van verleiding, van verzoeking, van tegenstand en van beproeving. Ook in de tijd van Ezechiël waren die er. Ezechiël 33, vers 32. En ziet, gij zijt hun als een lied der minnen, als een die schoon van stem is, of die wel speelt. Daarom horen zij uw woorden. Maar dan komt het. Zij horen wel uw woorden, maar zij doen ze niet. Daar gaat het om. Dat we in de praktijk brengen wat we horen. En dat is het moeilijkste wat er is. Om te doen wat de Heere van ons vraagt. Om in de praktijk te brengen wat de Heere van ons vraagt in zijn woord. Tijdgelovigen brengen het niet in de praktijk. Ze hebben geen last van hun hart, hun zondige hart. Geen last van de wereld. En ze hebben geen strijd. En ze hebben Christus niet nodig als hun zaligmaker. Dus dat is het tweede. En dan de derde. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort. Ik vind de derde het lastigste. Die vind ik echt moeilijk. Oprecht. Leg je eigen leven er maar eens naast. Ja, naast alle drie. Die het woord hoort. En de zorgvuldigheid van deze wereld. En de verleiding van de rijkdom verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Zijn mensen die het woord horen? Het schiet op. Het ontkiemt. Maar voordat het vruchten voorbrengt, is het verstikt door doornen, door die hedra. Die boom is overwoekerd. Volgens mij is dit de grootste oorzaak op dit moment in Nederland. Deze variant. Als ik de tijd moet duiden, dat mogen we af en toe wel eens doen, kijken naar de tijd. Dan is dit wat er gaande is in de kerk. Want dat is niet alleen met de wereld buiten, maar dit gebeurt in de kerk. De zorgvuldigheden van het leven. Er zijn mensen die zijn gewoon druk met allemaal goede dingen. Met je gezin, met je werk, je carrière, je school. Allemaal goede dingen. Maar het is zoveel dat je eigenlijk geen tijd meer hebt om Bijbel te lezen. Ik had een gesprek met een blijdenschapsgezant. Ik spreek iedere blijdenschapsgezant een paar keer in de periode voordat ze blijdenschap gaan doen. En die zei het ook. Ja, dominee, ik heb zoveel twijfel. Ik zei, hoe komt dat dan? Ik ben zo druk. Nou, op zich is daar niks mis mee. Ik zeg maar, lees je de Bijbel nog wel? Gewoon echt lezen. Dus dat betekent, je pakt een gedeelte en dan ga je echt... Niet zomaar vier hoofdstukken achter elkaar doorlezen dat je aan het begin, dat je aan het einde niet weet wat je hebt gelezen. Nee, dan ga je het tot je nemen, dan ga je het opeten, dan ga je erin studeren. En dan merk je dat als je dat doet, dan word je in vuur en vlam gezet. Dat doet het woord. Maar ze deed het niet. En nu gelukkig wel weer. Je hebt het soms ook nodig, hè, om het te horen van iemand anders, om weer aangezet te worden om te lezen, te studeren in Gods woord. Want hierin gebeurt het, hierin wordt het beschreven. Dat onkruid, dat neemt alle voedingsstoffen weg. Als je hoofd helemaal vol zit met de wereld, als je zaterdagavond de ene film, de horrorfilm, Netflix bestudeerd hebt enzovoort. Dat gebeurt hier toch ook? En je komt zondags in de kerk met de beelden nog op je netvlies. Ja, dan gebeurt er niks met de zaad. Geen tijd om de Bijbel te lezen. Geen tijd voor de doordeweekse Bijbellezingen. Geen tijd om samen met een vriend te wandelen. Of vriendin. Om met elkaar te spreken over de grote daden van God. En dan heb ik nog eens over de telefoon. Wat een tijdslokker is dat. Ik hoorde van iemand, die was op kamp geweest. En ze hadden aan elkaar laten zien hoeveel tijd ze op hun telefoon hadden gezeten. En er was één iemand bij, die had 11 uur per dag op een ding gezeten. 11 uur per dag. Ja. Het onkruid overwoekert alles. En dat zijn echt niet alleen maar onze kinderen, onze jeugd. Het zijn ook wij. En dat is de ernst van de situatie. Waaraan wij op dit moment het meeste lijden hebben als kerk. Onze gezinnen. En onze persoonlijke levens. En het is zo ernstig dat je erdoor verloren gaat. Zo ernstig is het. Want als je geen vruchten voorbrengt van geloof en bekering, als er geen liefde tot Christus is, dan ben je voor eeuwig verloren. Dan kun je nog zo'n trouwe kerkganger zijn. Kun je kerkbank, je plaatsje uittekenen en nog zo goed hebben geluisterd. Maar als de liefde tot Christus niet in je hart is, dan is het niets. Geen hoop. Geen liefde tot God. Daarom is het volgen van Christus is radicaal. Die rijke jongeling die was zo rijk en moest alles verkopen en aan de armen geven en dan de Heer Jezus volgen. En hij deed het niet. En de Heer Jezus beminde hem. Durven wij, kunnen wij die keuzes maken? Ja, dan zeggen we, dat kunnen we niet. Nee, we willen het niet. We willen het niet. Ik heb het gedaan geprobeerd met mijn catechisanten. Ik zei, jongens, ga het maar eens proberen. Dan zul je zien wat er gebeurt. Ga je maar eens voornemen om elke dag je Bijbel te lezen. Gewoon een stil plekje, een moment op de dag dat je je Bijbel leest. En dan volgende week dan horen of het gelukt is. En de week daarna kwamen ze terug. En met de een zeiden we ja. Net 5 minuten voor de catechisatie begon, toen dacht ik er weer aan. En de ander zei, ik heb het aan de 2 dagen geprobeerd en de 3e dag ging het mis. En de ander, die was blij, die was gelukt. Die was in Johannes begonnen, die had de vreugde ervaren. Dus dat gebeurt ook. Wat zegt de Heer Jezus? Zoek eerst. Zoek, hè, dat staat dus niet probeer te zoeken. Zoek eerst. Het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Want wat hebben wij nodig? Wat hebben wij nodig in dit leven? Wat is onze enige troost? Dat is Christus. Dat is zeker weten dat als ik sterf, dat ik dan kan schuilen achter het bloed van Christus. Omdat het bloed van Christus aan mijn deurposten van mijn hart is gesmeerd. Omdat ik ben vrijgekocht met zijn zoenoffer. Dat hebben we nodig. We hebben geen nieuwe auto's nodig. Echt niet. Of nieuwe telefoons. Of nieuwe huizen. Zo fijn, tuurlijk. Maar zet er je hart niet op. Zoek eerst het koninkrijk van God. Want dat koninkrijk komt. Want deze wereld gaat voorbij. Echt, er blijft geen sintel van over. Al die huizen, kerken. Gebouwen, allemaal weg. Al die auto's, allemaal weg. Maar het koninkrijk van God zal nooit voorbij gaan. Want wat hebben we vanmorgen gehoord? Onze koning der koningen regeert eeuwig en altoos. Altijd. Daar gaat het naartoe. Laten we daar het beste van onze tijd in steken. En het beste van ons geld. Om zijn koninkrijk te verkondigen. We gaan naar onze 3e gedachte. Het zaad. Wat wel vrucht draagt. En dit zijn degenen die bij wie het zaad in goede aarde valt. Dat begint met horen. Zo zei de Heer Jezus ook in het begin van de gelijkenis. Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Die nu in de goede aarde bezaait is, deze is degene die het woord hoort. Daar begint het mee. De orde van het heil begint met de roeping. Begint met luisteren. Tot je nemen. Die het woord hoort en verstaat. Die ook vrucht draagt en voorbrengt, de 100, de 60 en de 130 fout. Die vrucht, dat is waar geloof. Dat is oprechte liefde tot God. Dat is niet zomaar namaak, niet zomaar voor een tijd, niet zomaar op grond van ja, ik geloof dat God bestaat, historisch. En de Bijbel waar is, ja, dat geloofde Satan ook, zegt Jacobus. Nee, is er nou een ware liefde tot Christus? Die goede aarde, daar zit een tekstverwijzing naar Handelingen 16, vers 14. Misschien dat u het er ook even bij kunt zoeken. Handelingen 16, vers 14, dat gaat over Lydia de purperverkoopster. Zendingslijst van Paulus. Hij had eerst het voornemen om naar het noorden te gaan, maar door de Heilige Geest werd hij gedwongen om over te steken vanuit Thyatira zo naar, ik ben even de stad kwijt, de havenstad. In ieder geval naar Samothrace, zo naar Filippi. En dan komen ze daar aan. En dan, van Troas was dat, ja. En dan komen ze daar aan in Filippi. En dan gaat Paulus, zoals hij gewend was, eerst op de Sabbat op zoek naar een synagoge. Nou, die was er niet in Filippi. Het was een heidense kolonie, een Romeinse kolonie. Maar er waren wel vrouwen die Joden genoot waren. Die waren dus al, die hadden de proselietendoop ontvangen. En die kwamen dan samen op de Sabbat, op de zaterdag, bij de rivier de Gangitis. En dat is de plaats van het gebed. Ja, dat lezen we in vers 13. Johannes 6, Handelingen 16, vers 13. En op de dag de Sabbats gingen ze wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijn en spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, godsdienstig was, hoorde ons. Paulus gaat de evangelie verkondigen. Welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken had. En wat is dat, als hart wordt geopend? Door de kracht van wie? Van God, de Heilige Geest, die het hart openscheurt. Daar een nieuw vlezen hart voor in de plaats geeft. Waardoor het verstand wordt verlicht. Ik heb ooit een jongen in mijn studeerkamer gehad die zei, dominee, het lijkt wel of er een lamp is aangegaan. En dat meende hij echt. Omdat hij begreep waar het over ging. Dat het woord ging leven. Wat eerst voor hem dood was. Dus het verstand verlichten, dat is het eerste. En het tweede, de wil buigt naar de gehoorzaamheid van het geloof. Dat is Gods werk. In de weg van de gehoorzaamheid. En dan zien we ook gelijk het resultaat, want zij wordt gedoopt. En niet alleen zij, maar ook haar kinderen en de slavinnen en de kinderen van de slavinnen. Haar hele huishouden bad zij ons. En dan dwingt ze om bij haar te blijven. En dan wordt daar de eerste christengemeente gesticht. Dat is één voorbeeld. In hetzelfde hoofdstuk zien we de gevangenisbewaarder. Die heeft een totaal andere weg. Die diende God helemaal niet. Die was vijandig. Was een Romein, een soldaat. En hij wilde zichzelf van het leven beroven, want dat was een schande. En dan zegt hij in vers 30, lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Wat moet ik doen? Dezelfde vraag werd gesteld op het tempelplein bij Pinksteren. Wat moet ik doen? En wat moest hij doen? Vers 31, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij in uw huis. En die man die komt gelijk tot geloof. En die wordt gedoopt en al zijn kinderen en heel zijn huishouden. Totaal verschillende mensen. Totaal verschillende wegen. Maar de uitwerking allebei hetzelfde. Ze komen tot geloof. Nou, want dat gebeurt er nu. Zondag aan zondag. Dan valt die aarde, dat zaad in de goede aarde. Dan krijg je vruchten van geloof en van bekering. En die vruchten, die lezen in Galaten 5, vers 22. En als je nou je eigen leven ernaast legt, kom je daarachter. Maar de vrucht des geestes is liefde. Daar begint het allemaal mee. Liefde tot God. Liefde tot ernaast. Nou is het nou zo dat de uitwerking is, wat is de uitwerking van de vrucht van het woord? Voor al die keren in uw leven, dat er liefde tot God is. Dat is Gods werk. Als tweede, blijdschap. Die vergeten we vaak. Vreugde in de Heere. Omdat je bevrijd bent van de Satan. Dat je bevrijd bent van de vloek, van de wet. Dat je in de vrijheid gesteld bent van het kindschap Gods. En dat je zeker weet, als ik sterf, dan zal ik voor eeuw bij de Heer zijn. Langmoedigheid, geduld, vrede, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanige is de wet niet. Amen.